Komen op de klimaatconferentie van Cancún. De Sarah van Dijk van de Bond Beter Leefmilieu hier.
Goedemiddag.
Ja, u bent ook wel duidelijk hoorbaar. Misschien moeten we eerst beginnen met wat er dan nu eigenlijk uit de bus gekomen is. Want het is allemaal voor mij, ik heb het een beetje opgevolgd, maar niet echt duidelijk.
De belangrijkste uitkomst van Cancún is eigenlijk dat het VN-proces gered is. De klimaatonderhandelingen die vinden al jaren onder de vleugels van de VN plaats. Eigenlijk sinds 1992 bij het klimaatverdrag. Sindsdien zijn er klimaatonderhandelingen onder de vleugels van de VN. Nu zijn die vorig jaar een beetje gestrand. Velen van ons herinneren zich de klimaatconferentie van Kopenhagen allicht. Toen was er zeer veel media-aandacht, want de hoop was dat er in Kopenhagen een globaal en bindend klimaatakkoord uit de bus zou komen. Nu, in Kopenhagen was er zeer veel wantrouwen tussen de onderhandelende partijen. Eigenlijk is die conferentie op een debacle geëindigd, is het volledig geflopt. En is er gezegd, eigenlijk die multilaterale onderhandelingen, dat werkt niet. Onder de vleugels van de VN met 192 landen over zo'n complexe materie onderhandelen, velen geloofden daar niet meer in.
Maar men heeft het altijd over het globaal klimaatakkoord en bindende overeenkomst, internationaal. Die was er vorig jaar niet en die is er nu ook niet. Waarom was het dan nu beter dan vorig jaar?
Omdat er nu bevestigd is dat men onder de VN wil verder onderhandelen en vooral omdat er nu een aantal concrete principes zijn verankerd in die akkoorden van de VN. Zoals bijvoorbeeld het feit dat alle landen zich engageren om de klimaatopwarming te beperken tot 2 graden.
Dus wat is wat zijn de afspraken die gemaakt
dus
zijn?
Dus de belangrijkste afspraken zijn een engagement om die klimaatverandering te beperken tot 2 graden. Maar wetende dat wat er momenteel op tafel ligt van engagementen, van doelstellingen van de landen, dat die drastisch tekort schieten om die 2 graden grens te respecteren. En dat wordt ook erkend in de teksten, dat we met een gigantisch tekort zitten. Ze noemen dat zo de gigaton gap, van we gaan veel te veel uitstoten als we maar doen wat we nu hebben vooropgesteld. Dat wordt erkend, maar er wordt nog niet aan tegemoet te komen. Dus we erkennen dat we 2 graden grens moeten respecteren, maar hoe dat we dat gaan doen, dat blijft nog een beetje een vraagteken. En dat is eigenlijk de rode draad doorheen de uitkomst van Cancún. Vele dingen worden erkend, vele principes worden verankerd, er worden mechanismen in gang gezet, maar de concrete invulling ontbreekt. Naast die, bijvoorbeeld naast het engagement om de opwarming tot 2 graden te beperken, is er ook een heel belangrijk engagement, namelijk de oprichting van een groen klimaatfonds.
Ja.
Men zal nu een klimaatfonds onder de VN oprichten, dat ervoor moet zorgen dat er middelen van de geïndustrialiseerde landen naar de ontwikkelingslanden vloeien om hen bij te staan in de strijd tegen de klimaatverandering.
Dat is dan het tweede engagement?
Dat is het tweede engagement, maar ook daar blijft het vooral bij het principe in de zin dat er beslist is, we gaan zo'n fonds oprichten. Alles wordt daar nu voor in gang gezet.
Ik heb ook al cijfers gezien.
Men heeft een engagement om tegen 2020 100 miljard dollar te voorzien per jaar voor ontwikkelingslanden. Los van het feit dat we ons afvragen of dat wel voldoende is, is vooral nu de vraag waar dat geld vandaan gaat komen. Want ook op dat vlak zijn er nog geen concrete engagementen. Er is vorig jaar door een soort adviescomité een rapport gemaakt met een aantal aanbevelingen waar dat die middelen vandaan kunnen komen. Dat kan overheidsgeld zijn, dat kan een soort tax zijn op financiële transacties, tax op luchtvaart en zo meer. Dat kunnen ook private middelen zijn. En daar is men ook nog niet over eens geraakt waar dat geld juist vandaan moet komen.
Nu, er is ook de vraag natuurlijk, is dat dan een pot die door de VN zal beheerd worden?
Ja, inderdaad. Dus een heel belangrijke beslissing is dat die onder de VN komt. Er zal een raad zijn waar een evenredige vertegenwoordiging is van geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden, wat zeer belangrijk is. Maar er is wel beslist dat de interim beheerder van dat fonds, dat de Wereldbank zal zijn. En voor die rol van de Wereldbank is zeer gecontesteerd, vooral door ontwikkelingslanden. Elk van ons weet dat die Wereldbank niet onbesproken is en dat daar zeker qua democratie en vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden wat op aan zijn merken valt. Maar nu is er eigenlijk als soort compromis uit de bus gekomen. Die Wereldbank gaat gedurende 3 jaar beheerder van een fonds zijn dat wel vertegenwoordigd wordt door een waardige manier vertegenwoordigd wordt door ontwikkelingslanden en industrialiseerde landen. En na 3 jaar gaan we bekijken of die rol van beheerder kan overgedragen worden. Maar nu wordt het aan de Wereldbank toegekend, omdat sommigen stellen van dat is tenminste een orgaan met ervaring. En daarom, we willen dat dat snel van start kan gaan en daarom zitten we daar een instantie op die er al in vaart.
Is er ook... Er is helemaal niks afgesproken wie daar zal in moeten storten.
Nee, dus hoeveel geld van wie zal komen, van welke kanalen, dat is allemaal nog niet afgesproken. Wat dat er al wel is afgesproken, en dat is eigenlijk een verlenging van een engagement van vorig jaar in Kopenhagen, is dat er nu, van 2010 tot 2012, dat er nu 30 miljard dollar zal worden vrijgemaakt, zal worden overgedragen aan ontwikkelingslanden. We noemen dat de zogenaamde Fast Start Financing, het geld dat nu snel op tafel moet liggen. Ook Europa heeft daar binnen een engagement genomen. En de manier dat dat geld wordt vrijgemaakt, ligt eigenlijk zeer... Daarvoor is een grote autonomie bij de landen zelf die dat geld gaan geven. Vanuit Europa.
Maar die 30 miljard is korte, relatief korte termijn.
Ja, dat is
dus
korte termijn.
Dus je moet toch wel beslissen wie dat gaat betalen.
Dat is het eigenlijk, dat is een engagement van we gaan proberen om dat bedrag vrij te maken. Hmm. En ieder van ons gaat daarvoor zijn best doen om dat geld op tafel te leggen. Europa heeft concreet gezegd, wij gaan 7,2 miljard vrijmaken. En heeft een oproep gedaan bij haar lidstaten van, wat leggen jullie op tafel? België zal nu bijvoorbeeld 150 miljoen euro op tafel leggen tussen 2010-2012. En we zien dat België tot nu toe zich heeft geëngageerd tot 42 miljoen euro, waarvan ze dan zelf besliste via welke kanalen en aan welke projecten dat die worden besteed.
En dat is het enige concreet engagement... Dus die 7 miljard van Europa dan?
Ja, maar die lag je dus al vorig jaar eigenlijk in Kopenhagen. En dat wordt nu verder gezet. En het vervullen van dat engagement is nu heel belangrijk. Ook voor het vertrouwen van de ontwikkelingslanden. Omdat zij, ja, behalve holle engagement, ook vooral daden willen zien. Dus dat geld dat er nu ligt, is voor hen heel belangrijk. En wat daarbij een heel pijnlijke zaak is, is dat veel van het geld dat bijvoorbeeld door Europa wordt toegezegd, dat dat leningen zijn. Dus eigenlijk gaan we de ontwikkelingslanden opnieuw met een soort leenlast opzadelen voor een klimaatschild waar wij verantwoordelijk voor zijn.
Dat snap ik niet helemaal. Dus ze dus geld gaat... geven, maar ze moeten het lenen.
Ja, voilà. Dat is, er zijn een aantal landen die
daar... Dat geef je toch niet als je het leent?
Nee, dat is inderdaad zo. Dat is jammer genoeg de interpretatie die door sommige landen daaraan wordt gegeven. En bovendien...
De welke?
Ja, concreet weet ik niet van welke landen dat... nu, voor ons land is het in elk geval geen lening. Maar is het wel zo
maar
dat...
Er zijn ook Europese landen die zeggen we gaan niet geven.
Ja, we gaan lenen. Ja. Voor ons land en voor vele andere landen ook is het wel zo dat dat geld eigenlijk gewoon ontwikkelingsgeld is. Dus we hebben ons allemaal geëngageerd om 0,7% van ons BNP aan ontwikkelingshulp te geven. En veel landen zeggen, wel, we gaan dat nu aan klimaathulp geven.
Broekzak,
voilà, ja, en dat is echt wel een probleem.
Nu, er zijn nog dingen, we kunnen daar waarschijnlijk een tijdje op doorgaan, maar er zijn nog afspraken gemaakt. Kyoto bijvoorbeeld, hoe zit dat nu?
Ja, er is heel...
Leg eens uit wat het belang daarvan is, van de Kyoto-verlenging van het Kyoto-akkoord.
Ja, ja. Kyoto is eigenlijk tot nu toe het enige bindende protocol onder het klimaatverdrag. Dus met het Kyoto-protocol hebben een aantal landen zich geëngageerd op een bindende manier om hun CO2-uitstoot te doen dalen. Er zijn maar een beperkt aantal partijen die dat Kyoto-protocol hebben geratificeerd. Dus op het wereldwijde schaal...
Maar voor alle duidelijkheid, bijna iedereen heeft het geratificeerd, behalve de VS, denk ik. Maar het was maar voor 40-tal landen bindend. Hè?
Het is voor een 40-tal landen bindend. De VS heeft het jammer genoeg...
Ja, 40-tal landen bindend in de zin dat ze moeten...
Dat ze moeten hun emissies reduceren, ja. En dat Kyoto-protocol is dus heel belangrijk, omdat dat enige instrument is dat bindende doelstellingen oplegt. Vandaar ook het belang nu van dat Kyoto-protocol in de huidige onderhandelingen. De ontwikkelingslanden staan erop dat de engagementen van dat Kyoto-protocol, dat afloopt in 2012, worden verder gezet. Voor hen is dat eigenlijk een soort houvast, een soort teken van een engagement van de geïndustrialiseerde landen, van we gaan op een wettelijke manier onze uitstoot verder doen dalen. Dus wij noemen dat de tweede verbindingsperiode van het Kyoto-protocol. Dus een verlenging na 2012 is enorm belangrijk voor, ook als signaal, de ontwikkelingslanden.
Je krijgt eigenlijk een soort tweestrijd, omdat juist alleen de industriële landen, de geïndustrialiseerde landen, gebonden zijn aan emissiereducties. Zij willen dat eigenlijk niet verlengen, of toch een aantal daarvan?
Ja, wat dat vooral het probleem is bij dat Kyoto-protocol, je hebt het zelf net gezegd, de VS heeft dat niet geratificeerd. En de meest geïndustrialiseerde landen zijn van mening dat zij niet met een tweede verbindingsperiode van haar protocol willen verder gaan, zolang dat de VS ook geen wettelijke verbindenissen aangaat.
Ja.
En vandaar dat er gezegd wordt, eigenlijk is de bedoeling...
Is dat probleem Europa of zijn de andere geïndustrialiseerde landen zoals Japan, Canada, Australië, zijn het zij vooral die dwars liggen?
Nu in Cancun is gebleken dat vooral Japan op de eerste rij stond om op de rem te gaan staan, om niet verder te zetten met Kyoto. Ze hebben daar eigenlijk ook een soort van relletje mee ontketend in Mexico de voorbije weken, om duidelijk te zeggen wij gaan niet verder met die tweede verbindingsperiode. Europa is daar een beetje dubbelzinnig in. In haar communicatie zegt ze heel duidelijk wij staan open voor een tweede verbindingsperiode van dat Kyoto-protocol, maar de bedoeling is wel dat we gaan evolueren naar een globaal bindend akkoord waar dat Kyoto-protocol eigenlijk wordt ingeschoven, dus waarin ook de VS zal worden opgenomen.
Hoe motiveert Japan dat ze dat niet gaan verder?
Japan heeft er eigenlijk openlijk zo geen verklaring over afgelegd waarom dat ze dat doen, maar het is wel duidelijk dat zij ook van de mening zijn toegedaan. Zij hebben bijvoorbeeld het engagement nu op tafel gelegd om 25% te reduceren tegen 2020. En ze zeggen, wij willen dat niet op een wettelijke manier ons toe engageren, zolang de andere grotere vervuilers, zoals de VS, geen gelijkaardige engagementen aangaan.
Iedereen wijst eigenlijk altijd naar elkaar, hè? Dat is dus weerkerend ding, hè?
De VS.
Wel, Japan wijst naar de VS wijst naar China.
Ja, dat is het probleem dat met die onderhandelingen, dat je met zo'n complex gegeven zit, waar wereldwijde machtsverhoudingen spelen, die geopolitieke spelletjes worden daar eigenlijk gespeeld. Maar er was eigenlijk nu in Cancun beter dan in Kopenhagen, in de zin dat zowel de VS als China, eigenlijk de twee hoofdrolspelers vaak in heel dat debat, dat die een voorzichtigere positie hebben ingenomen dan in Kopenhagen. Zij waren er alle twee voor beducht om geen Kopenhagen bis te hebben, geen tweede debacle, en vooral ook dat zij de zwarte piet niet zouden toegeschreven krijgen. En vooral China heeft zich nu in Cancun eigenlijk heel constructief opgesteld, wat voor China bijvoorbeeld altijd heel moeilijk is om zich toe te engageren, is het feit dat zij op een internationale manier zouden worden opgevolgd, geverifieerd. Hè. China houdt heel hard vast aan haar eigen soevereiniteit en ziet dat niet goed zitten dat een VN-orgaan hen gaat controleren, bij wijze van spreken. Maar op dat vlak hebben zij al wel stappen van toenadering gezet.
Ik wil straks eigenlijk nog een keer terugkomen op de specifieke landen. Maar Kyoto, wat is er nu eigenlijk afgesproken? Is er niks afgesproken? Ja, okay. Is er een los engagement?
Er is afgesproken dat er verder wordt onderhandeld binnen dat Kyoto-spoor. Dus de onderhandelingen van de klimaat... onderhandelingen vinden plaats in twee sporen. Enerzijds het Kyoto-spoor en anderzijds het conventiespoor, waar alle andere landen ook aan deelnemen.
Het conventiespoor, dat is wat er al was ervoor eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk onder het verdrag. Hè. Dat is,
dat dan Rio?
Ja, inderdaad. En Kyoto-spoor gaat voornamelijk over die reductie, de mitigatie, terwijl het conventiespoor eigenlijk alle andere thema's ook behandelt, zoals adaptatie, technologie, overdracht, financiering en zo verder. Dus nu is er beslist in Cancun dat zowel dat Kyoto-spoor als het conventiespoor blijven verder onderhandelen. Dat de bedoeling is dat er geen gat komt tussen de periode 2012 en daarna. Dus dat we zorgen dat als Kyoto afloopt in 2012, dat er een opvolger is. Ja. Maar er zijn nog geen concrete engagementen genomen voor een echte verderzetting van dat protocol.
En verder dan? Wat is er nog? Ik heb nu al het engagement van klimaatopwarming proberen te beperken tot 2 graden. Engagementen voor Kyoto, dat geldt dan.
Ja. Daarnaast zijn er een aantal frameworks of mechanismes in het leven geroepen. Een belangrijk mechanisme dat ook is in het leven geroepen, of waarvoor een kader is geschept op zijn minst, is het RED-mechanisme. Dat is een mechanisme om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan.
Ik wil er direct op terugkomen.
Daarnaast is er ook een soort adaptatiemechanisme in het leven geroepen, waar we gecoördineerd actie gaat ondernomen worden om de aanpassing aan de klimaatverandering te doen. Dus we hebben enerzijds het reduceren van onze uitstoot en anderzijds het aanpassen aan de klimaatverandering die al bezig is. Dus daar is ook een framework voor opgezet.
Is dat ook een kwestie van geld?
Dat is een kwestie van geld. Dat is een belangrijke pijler daarbij. Wij moeten, als wij geld, als ik er straks sprak over dat klimaatfonds, vragen wij vanuit de milieu- en Noord-Zuid-organisaties dat 50% van dat geld naar ontwikkelingslanden gaat om hen te helpen om hun uitstoot te reduceren of op een kost- of armere manier verder te ontwikkelen. En de helft van dat geld naar hun gaat om ook aan te passen aan die klimaatverandering. Maar dat gaat niet alleen over geld, dat gaat ook over kennis, overdracht, over het samenwerken, uitwisselen van informatie, het opstellen van adaptatieplannen enzovoort. Ja. En dan een andere afspraak die gemaakt is, is ook een soort framework voor het technologieoverdracht. Ook een belangrijke pijler in die klimaatonderhandelingen is hoe gaan we afspraken maken rond het overdragen van kennis, van technologie om die strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Dat zijn zo wat de belangrijkste. Ja.